Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Missio werkt. Een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van Missio werkt. En in oktober is het altijd een bijzondere aflevering, want zoals je weet is oktober niet alleen rozenkransmaand, maar ook missiemaand. Het is de maand waarin de verbondenheid binnen de wereldkerk in de kijker staat. En ook in deze moeilijke coronatijden willen we heel graag samen met jou stilstaan bij die verbondenheid die we hebben met onze Belgische kerk, maar ook alle kerkgemeenschappen in de hele wereld. We zijn gelijkwaardige partners verbonden door de Heer die ons dezelfde missie heeft gegeven. En we kunnen enkel van elkaar leren en elkaar steunen, zoals dat gebeurt binnen één grote familie.
En dit jaar zetten we een Afrikaans land in de schijnwerpers, namelijk Liberia. We gaan zo dadelijk telefonisch wel een gast aan de lijn hebben om wat meer over dat land en zijn mensen te weten te komen. Maar ik zou zeggen, laten we eerst naar een streepje muziek luisteren. Oh, Jesus, who am I? Who am I? Who am I? Who am I? Not to worship you.
My Creator, my Redeemer, I'm standing because of you. My Provider and Designer, you have turned my life around. And a perfect love will always be enough. So who am I to it all? My praise, Lord. Who am I now to bow and look?
Bye.
Welkom terug, beste luisteraars, bij deze missionaire aflevering van Missio Werkt in oktober, missiemaand. We luisterden daarnet naar Who Am I van Francis Blenion. Dat is geen toevallige keuze en dat zal ook de rest van de aflevering zo blijven, want we hebben gekozen voor allemaal christelijk geïnspireerde nummers uit Liberia. Het land dat we met Missio België dit jaar tijdens de missiemaand in de kijker zetten. En wie kan daar beter over vertellen dan iemand van Liberiaanse afkomst zelf, dachten wij zo. Dus hebben wij vandaag een speciale gast uitgenodigd. Door deze coronatijden moet het telefonisch gebeuren, het zal je niet verbazen. Maar als alles goed gaat, hebben wij nu Kingston Washington Ray aan de lijn. Welkom in onze aflevering, Kingston.
Goedenavond, bedankt.
Goedenavond, meneer Kingston. Zou u zichzelf even kort kunnen voorstellen aan onze luisteraars, zodat ze een idee kunnen hebben van wie u bent?
Oké, goedenavond. Ik ben Kingston Washington Goulet. Ik ben de voorzitter van de Liberian United Liberian Association of Belgium, ULAP. Ik ben ook de ex-voorzitter van Europa. Ik ben ook de tweede voorzitter voor Dual Citizenship Campaign for Liberians. En ook, ik ben ook een member van de Executive Board of IFLA.
Oké. Dus u heeft, ondanks dat u hier in Europa woont, in België woont, heeft u nog heel veel te doen met uw thuisland?
Ja, klopt.
Ja, oké. U spreekt Nederlands. U woont nu in België, maar hoe bent u eigenlijk in Europa terechtgekomen? Zou u ons daar iets meer over kunnen vertellen?
Ik sta in de oorlog. Ik heb in Amerika gewoond. En vanaf Amerika was ik naar Nederland gekomen. En 15 jaar geleden ben ik verhuisd van Nederland naar België.
En was dat met een speciale reden of...
Die ligt door de oorlog. Door de oorlog in Liberia. Ik was vertrekken naar Liberia.
Oké.
Okay. Door onze oorlog.
Nu, u zei, u bent voorzitter van de Liberiaanse diaspora in België. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Waar houden jullie mee bezig? Wat zijn uw hoofddoelen?
We zijn nu bezig met de gemeenschap van Liberians. We werken samen met de Antwerpen en de stad Antwerpen. We helpen mensen te integreren in de Belgische gemeenschap. En wij doen ook projecten met de Liberians thuis in our thuisland.
Oké. Okay. Kan je een voorbeeld geven van zo'n project?
We werken ook samen met de weeshuizen in Liberia. Mm-hmm. En we helpen kinderen die door de oorlog ouders verloren. In Liberia, we hebben ook met de Universiteit van Liberia, we hebben ook de Universiteit van Liberia de boeken. Mm-hmm. En ook andere projecten in Liberia.
Ja, dus u houdt zich voornamelijk ook met onderwijs bezig?
Ja, onderwijs.
Ja, oké. Okay. U haalde het daarnet al even aan dat u uit uw land ontgevlucht bent omwille van oorlog, omwille van conflict. Zou u ons de bijzondere ontstaansgeschiedenis van Liberia even kunnen schetsen?
Liberia is eigenlijk een land die door Amerika is gekocht. De bedoeling was dat slaven terug naar Amerika, naar Afrika. Mm-hmm. En dus Liberia is eigenlijk van Liberty geworden. Mm-hmm. Van de ex-president of Jim Monroe van Amerika. En de hoofdstad is Monrovia. Van de ex-president van Amerika. En... Ja, in 22 december begint een oorlog, een burgeroorlog in Liberia. Die heeft veel mensen de leven verloren en mensen weg en vluchtelingen gemaakt. Mm-hmm. Dus, maar nu, sinds 2013, we hebben een beetje vrede gekregen. En door de hulp van WN en ECOWAS en de African Unie, is nog Liberia beter geworden.
We gaan heel graag straks verder in op dat burgerconflict van Liberia en de gevolgen, maar vooral ook de stappen naar vrede en verzoening die gezet zijn. Maar als je ons nu eventjes meeneemt op virtuele reis naar Liberia, kun je dan kort de bevolking een beetje schetsen? Zijn de mensen eerder oud, eerder jong? Is er veel armoede in het land? Wat zijn de belangrijkste religies? De economische activiteiten, kun je daar een beetje meer over vertellen?
Alle bedrijven, de meerheid is jong mensen, tussen de 20 en de 35. En 60% van de bevolking is jong. En ja, door de oorlog is meer slecht dingen gegaan in Liberia. En de economie is slecht geworden toen de oorlog. Maar in de laatste jaren, ja, de situatie gaat een beetje beter. Dat is een veel armoede, ja. De gezonde infrastructuur is slecht gegaan door de oorlog. En langzaam begint iets beter te worden. Maar als je kijkt naar andere landen, die veel, veel verder gegaan. Door het feit dat we waren bezig met de 13 jaar oorlog. Maar nu, door de hulp van de VS en internationale partners, hebben we elkaar langzaam terug naar boven. Alleen, ja, onze gezondheidssituatie is niet perfect. Maar ja, we zijn ook bezig als Liberians in de diaspora. Wij helpen ook thuis. Wij kopen ook een machine voor ziekenhuizen en zo. Maar de situatie gaat beter. Eigenlijk nu is het ietsje beter. Maar niet best, maar gaat ietsje beter.
Oké. Okay. Jullie zijn op de goede weg, maar de weg is nog lang.
Ja, klopt.
Ja, oké.
Okay. Langzaam.
En het land zelf, welke natuurlijke rijkdommen produceert het land bijvoorbeeld? Kan u daar een voorbeeld van geven?
Nou, Liberia, in de Filipijnen, Liberia was een land die heeft veel goud, diamant, iron ore. Ja, maar door slecht, slecht leadership is veel van die natural resources misbruikt door de leider. Mm-hmm. Eigenlijk Liberia is echt een goed land die heeft veel natural resources. Maar ja, slecht leadership heb alles slecht gedaan met de situatie in de land. Maar nu gaat ietsje beter. De mensen, er zijn veel armoede. Er zijn jong mensen door de oorlog is alles langzaam terug boven gegaan. Maar alleen, we moeten meer onszelf doen. Ook niet alleen aan de internationale community, maar wij doen meer van wie leven van de diaspora. Wij doen echt meer om iets beter de land te brengen. De land is veel rijk, ja, met natural resources, maar alleen de leadership is in de verleden tijd niet goed alles behandeld. Dus maar nu gaat het langzaam omhoog.
Ja.
En ietsje beter.
Oké, want ondertussen hebben jullie ook al 2 democratische verkiezingen gehad?
Ja, en door de ex-president Ellen, Johnson is te lief. Zij zorgt meer voor vrede en met de steun van Amerika en van de internationale partners. Is de land meer beter en vredig geworden. Mensen moeten doen wat ze willen. Dat is een vrijheid. Je moet zeggen wat je wil. En gelukkig dat zij doet druk ook op de nieuwe president George Weah. Dat hij moet zorgen dat de vrede blijft. Dat de mensen kunnen vrij vertellen of vrij doen wat ze willen. Dat de vrede blijft. En dat is belangrijk.
Kingston, blijf zeker aan de lijn, want we praten straks heel graag verder met jou. Maar ik denk dat het eerst tijd is voor een kleine muzikale pauze.
Bedankt.
En zo, Vader, we've come to declare: there is no God greater. There is no God bigger. There is no God stronger than you. Nobody greater than you. Nobody bigger than you. Nobody stronger than you.
you are God. Nobody greater than you. Nobody bigger than you. Nobody stronger than you. You are God.
Say, nobody greater than you.
Nobody.
Nobody bigger than you.
So we've come to
nobody
declare.
Nobody stronger than you.
You are God. You are God.
You are God.
Nobody.
Nobody greater than you.
Nobody greater.
Nobody bigger than you.
Nobody be
nobody stronger than you.
You remain God all by yourself.
You are God.
Abba Father, I put my trust in you. Holy Redeemer, you will bring me out of this. God of my righteousness, hear me when I call. You Caesar and even from the very start. Cause you are here, restoring every hope. Your greatness and power is breaking every yoke. And you will supply, cause you're my great provide. Mono si yo te, mono ji po te wenyes.
Nobody.
Nobody
greater. Nobody bigger than you.
Nobody bigger.
Nobody stronger than you.
Cause you are God, you remain God.
You are God.
Nobody.
Nobody greater than you.
Nobody greater.
Nobody bigger than you.
Nobody bigger.
Nobody stronger than you.
Hey, you are God. You are God.
You are God.
Hey, so we come to declare nobody.
Nobody.
Who can say? So we bow before you.
You are God.
Hey,
nobody greater than you.
Nobody greater.
Nobody bigger than you.
Nobody bigger than
nobody
you.
Nobody stronger than you.
Nobody stronger. Nobody stronger. Hey.
Welkom terug, beste luisteraars, bij deze aflevering van Missio Werkt, die volledig in het teken staat van Liberia en de kerk in Liberia. En daarvoor hebben wij een gast aan de lijn hangen, namelijk Kingston Washington Blay, de voorzitter van de Liberiaanse diaspora in België. En hij neemt ons mee op weg naar Liberia en doorheen de geschiedenis van Liberia. Kingston, voor de muzikale onderbreking heb je al enkele keren het burgerconflict in Liberia aangehaald. Het is natuurlijk een groot stuk van de Liberiaanse geschiedenis. Maar voor onze luisteraars die er niet zo heel veel van weten, kun je het burgerconflict kort even schetsen? Bijvoorbeeld, wat lag er aan de grondslag van het burgerconflict?
Nog een keer, goedenavond. Ja, eigenlijk de conflict begint in 1999, december 24, door Charles Tiller van de grens. En die oorlog was een slechte van ons. Er zijn bijna 400.000 mensen was gewoon vluchteling geworden. 250.000 mensen was overleden, vermoord. En ja, het was een slecht tijd, dat de oorlog. En we hebben tussentijd 13 jaar doorgegaan met de oorlog. En uiteindelijk 2003 was alles goed gekomen. We hebben hulp gekregen van de WN, van de ECOMOC en een African Unie. Maar eindelijk is Liberia beter geworden door de vrede dat is nu in de land gekomen. Maar het was een slecht periode. Er zijn veel mensen overleden. Het is gewoon een burgeroorlog die lang gebleven door de verschillende partijen. En nu heb ik ook vrede gehad. Dus het was een slecht periode van Liberia, geschiedenis.
Oké. Okay. Als wij dat van hieruit Europa bekijken, dan spreken wij altijd over twee verschillende conflicten, met een korte pauze daartussen. Maar voor jullie als Liberianen voelde dat als één periode aan. Kan je dat ook een beetje voor ons schetsen, waarom dat wij misschien denken dat het eerder twee conflicten zijn, maar waarom dat jullie dat eigenlijk als één langgerekt conflict aanvoelden?
Ja, de logica is dat de oorlog was nooit geëindigd. Snap je? De mensen druk had vrede tekenen en de mensen luisteren niet. En de mensen gaan gewoon pauze nemen en ze zeggen, oké, nu is alles gegaan, maar later was de vrede nooit bereikt. Dus een pauze in de oorlog is geen conclusie, snap je?
Ja.
Dus wat is het probleem? Is de mensen hebben gestopt en die gingen verder met het leven, dat alles was goed. Maar in de afspraak met de andere partij, de oorlog was niet voorbij. Die mensen was gewoon aan de pauze. En wij kijken die oorlog als het compleet. En vanaf 2003, wij zien dat alles is voorbij. Maar als je doet een pauze en je doet gewoon een stemming. En de stemming, de mensen tot de tijd dat Charles Tiller gekozen is, de mensen was gewoon bang. De mensen was bang dat, hey, je hebt mijn moeder vermoord, je hebt mijn papa vermoord, maar we gaan voor jou stemmen. Dus de mensen hebben gestemd door bangheid. Niet echt democratie. Dus door de bangheid was de mensen zeggen, ah, we gaan voor Charles stemmen. En later was ook een probleem ontploft. De oorlog begint nog een keer en dan president George Bush heeft gevraagd dat Tiller moet weg. En toen Tiller was weg en was gebracht naar de rechtbank in Den Haag, is alles beter gegaan. En nu, tot nu toe, is alles in oorlog gegaan. Er is niet meer oorlog. We hebben twee stemmen gehad. Charles Tiller is weg. Ellen Joseph gekomen. Na de tweede termijn is nu George Weah. En de vrede blijft nu beter. Dus wij zien dat al in één oorlog, niet twee oorlogen. Dus gewoon, Liberians, ja. Kijk die situatie als één oorlog.
Dus die korte pauze onder het regeerschap van Charles Taylor, dat was eigenlijk een gewapende vrede. Dat was eigenlijk, iedereen hield eigenlijk zijn hart vast, want het kon elk moment terug ontploffen.
Dat klopt.
Ja.
Maar sinds 2003 is er dan gelukkig relatief stabiele vrede, als we het zo mogen noemen. Vrede is één ding, maar er is natuurlijk heel veel gebeurd tijdens dat burgerconflict. Er is ook nood aan verzoening en aan meer verbondenheid. Zijn er bepaalde groepen of gemeenschappen bezig om te werken aan die verzoening, aan vergeving?
Ja, maar kijk, Liberians hebben christen en moslim. Maar in Liberia, wij praten alleen tussen elkaar Engels. En mensen, het is een land die mensen mag zeggen wat je wil. Het is altijd zo, door die steun van Amerika is de vrijheid. Is altijd bezig met mensen kiezen wat je wil doen, zeggen wat je wil. Ja, maar als je burgeroorlog heeft, zo lang, is moeilijk. Libera is een klein land, is niet echt een rijk land. Het is geen fabriek, niet zoveel fabriek, er is geen werk voor mensen. Dus de leven is langzaam gaat er boven, maar is niet makkelijk. Is niet makkelijk. En ook de infrastructuur door de oorlog slecht gegaan. Nu heb je een situatie waar als mensen ziek in het land, die moeten naar. Veel mensen gaan naar Ghana, bijvoorbeeld, voor merkzorg. Mm-hmm. Waarom is dat? De gezonde infrastructuur is slecht. Door de oorlog is nooit terug boven water gekomen. Wij proberen langzaam boven water te komen, maar het is een moeilijke situatie. Dus. Veel mensen gaan in plaats van als de mensen ziek die hebben geld op die werkende regering. De mensen gaan naar Ghana voor een behandeling voor als je ziek bent. En als je beter wordt en die komt terug naar Liberia. Dus is een moeilijke situatie. Oorlog is nooit de oplossing. Het is een slecht tijden. We weten de Tweede Oorlog ook in Europa. Maar alleen wat je kunt doen is boven water komen en vraag de mening van iedereen en gewoon verder gaan. Positief blijven.
Oké, en speelt de kerk daar een bepaalde rol in naast de overheid om dat democratisch proces mee op te starten of te heropstarten, die verzoening tussen de mensen terug te bewerkstelligen?
Ja, de regering doet haar best. De kerk ook in Liberia, die helpt ook. Die houdt ook soms de regering in de gaten. Maar de situatie ligt op Liberians zelf. Wij moeten zelf samen kunnen werken en verder gaan. En wij doen het. Liberia is niet makkelijk. Is moeilijk als mensen met verschillende meningen. En je komt door een lang jaren oorlog. Ja, gaat wel. Alleen is het makkelijk. Nu je weet, de situatie, economische situatie is ook niet gezond. Er is niet zoveel werk. Alles veel werk staat in de regering. En zit daar soms met corruptie. Dus gaat wel. Gaat wel. Waar zit de licht? In het eind van de tunnel, waar wij nu veel beter gegaan door het conflict. Wij zitten nu op de goede weg, maar wij moeten beter, harder werken. Iedereen voor zijn mening en positief verder gaan.
Oké, tijdens dat conflict verloren ook veel kinderen hun ouders. Zijn er veel weeskinderen? Maakte daar straks al een allusie op. Wie zorgt er eigenlijk voor de weeskinderen in het land als de regering het niet doet?
Wij werken samen met een paar weeshuizen. En normaal, dat is een kerk of mensen die zelf, die pakken gewoon de kinderen. Ik heb ook met Love the Char weeshuis, is een vrouw en een man. Die hebben een kinderen gepakt. Mm-hmm. En die vragen gewoon steun. Die vragen gewoon steun van de mensen van de diaspora. Mm-hmm. Dat is ons. En die vragen we op de kerk. Mm-hmm. En door ons, wij zijn bezig. Bijvoorbeeld, wij kopen boeken, rijst. En elke 6 maanden, wij helpen met de rijst. Met de boeken voor de kinderen, voor school. En tweedehands kleding, wij kopen ook tweedehands kleding van hier. Mm-hmm. Maar in Liberia, de regering heeft de geld niet. De regering heeft er geen geld in. Dus de mensen die in de kerk, die mogen gewoon proberen buiten zijn wijk. Vraag aan de senator of representative. Wij in de diaspora. Zo, samen, wij helpen de weeshuizen in Liberia. En jullie zelf weten, jullie zijn ook bezig in de banga. Ja, dus ja, de steun komt van de mensen in de omgeving, mensen die het beter doen. De politicus die helpen ook soms. Je weet door het soms als no campaigning. En als er stemming is, dit mensen gaan helpen, de wethouder. Maar waar moet in helpen? Waar in de diaspora helpen? Weeshuizen mist om voor de kinderen een beter toekomst te kunnen krijgen. Dus de regering doet niet zoveel. De regering heeft geen geld voor. Mm-hmm. Dus de mensen die graag de kinderen willen helpen, die vragen ook steun van de diaspora, van ook mensen die kan helpen, mensen die hebben bedrijven ook in Liberia. Zo doen de mensen, zo doen de mensen met de kinderen. Die vraag hier en daar, snap je?
Ja.
Dus, ja.
En zo vroeg inderdaad de Kerk van Liberia ook steun aan Missio België om zo'n weeshuis te steunen. 4 weeshuizen, meer bepaald in het bisdom Barna, zoals je al zei. De kerk neemt daar samen met heel veel vrijwilligers en zoveel mensen van goede wil de zorg op voor 180 weeskinderen. En dit jaar vragen wij de steun aan onze luisteraars en de hele Belgische kerk om die kinderen een mooie toekomst te kunnen geven. En dat kan al voor €85 per kind per jaar. Wij praten straks heel graag verder over de grote uitdagingen die er zijn in Liberia en ook de grote stappen die gezet worden op de goede weg. Maar eerst even een kleine muzikale onderbreking.
Whatever he says, he will do. I won't let my
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En hier zijn we weer met onze thema-uitzending over Liberia. We hebben het daarnet al gehad over het conflict, het burgerconflict, dat het land jarenlang heeft geteisterd. Maar sommigen onder ons zullen het misschien nog wel herinneren of weten. Een vijftal jaar geleden kwam Liberia plots bij ons ook in het nieuws omwille van een andere crisis, een gezondheidscrisis, namelijk de Ebola-crisis. Beste president, kan jij ons daar iets over vertellen? Was u op dat moment in het land of hoe had uw familie op dat ogenblik nog in het land? Hoe kwam dat over voor de mensen, die Ebola-crisis?
En daar gaat even iets hopeloos mis met onze telefoonverbinding. Dat kan natuurlijk gebeuren. Dan brengen we even verder op de hoogte over die Ebola-crisis. Je weet nog wel dat in 2014, 2015 in enkele West-Afrikaanse landen de crisis hard toesloeg. Zo ook in Liberia, waardoor er nog meer kinderen na die burgerconflict, dat duurde tot 2003, nog meer kinderen hun ouders en hun naaste familie verloren en toegewezen waren op de hulp van vrijwilligers, van weeshuizen. En dan zitten we nu opnieuw in een gezondheidscrisis natuurlijk. Net als in België slaat het ook het coronavirus toe in Liberia. En je zou je kunnen afvragen, hoe komt het toch dat een virus zo gemakkelijk vrij spel krijgt in een land als Liberia? Wel, daarop gaf Kingston daar straks ook al een beetje het antwoord. De gezondheidsinfrastructuur in Liberia is, om het in één woord te zeggen, ondermaats. Komt ook alweer door dat burgerconflict. Tijdens het burgerconflict werd heel veel infrastructuur vernield. Maar verlieten ook heel wat dokters, verpleegkundigen, zorgkundigen het land uit pure wanhoop. En jammer genoeg zijn zij amper teruggekeerd. En reken daar dan nog bij dat er een gebrek is aan zuiver drinkwater, aan standvastige elektriciteit, aan ruimte voor mensen. Dan weet je dat een virus gemakkelijk vrij spel krijgt. Maar intussen is ook onze telefoonlijn met Kingston, de voorzitter van de Liberiaanse diaspora in België, weer hersteld. Dus kan hij misschien nog even iets meer vertellen over die gezondheidszorg in Liberia.
We hadden net over de Ebola-crisis en de coronacrisis.
Ja.
Kan u ons daar iets over vertellen? Ebola in Liberia, hoe werd dat beleefd? En wat is het verschil eigenlijk met de coronacrisis op dit ogenblik?
Ah, voor de Ebola was ook een slechte periode voor Liberians. En die tijd, mensen hebben gezien wat de Ebola gaan doen. En veel mensen was overleden. Door de Ebola, het was een slecht tijd voor ons. En als jij nu ziet met de coronavirus, is het heel anders. Ik ben eigenlijk een maand, ik denk minder dan een maand geleden, van Liberia. En toen ik kwam in Liberia, ik draag altijd een masker. En ik was verbaasd. Ik ben de enige persoon die draagt masker rond de mensen, en de mensen praten tegen mij, waarom je draagt masker? Hier is coronavirus. Nee, coronavirus niet hier. En in de komende dagen, ik begin ook los te gaan met masker. Ik draag niet zoveel masker, omdat het was raar. Mm-hmm. Als ik ga in de vergadering, als ik ga om mensen gaan, en ik draag de masker, ik was de enige die draagt masker. En ik vraag aan de mensen waarom. De mensen zeggen, ja, hier is waarom. Ten tweede, wij gebruiken meer medicatie voor malaria, medicatie voor dit. En misschien dit reden is de coronavirus niet zoveel gespreid in Liberia als de Ebola. Ebola was meer slechter. Maar ja, de coronavirus, ik was verbaasd. En toen die terugkwam, ik mocht gewoon een test doen. En ik ging naar de Samekanyade sportcomplex om mijn test te doen voor coronavirus. En toen ik heb de test gedaan, ik begin bang te worden. Ah, maar ik heb veel mensen omgegaan zonder masker in de laatste dagen. Ja, ik was bang. Gelukkig, mijn test was negatief. En ik was nog steeds verbaasd. Hoe komt dat? Hier is de mensen die draaien niet masker. Die vrouw die maakt eten voor mij. Zij gaat elke dag naar de markt. Zij meldt met veel mensen. Ja, zij komt terug. Zij meldt met mij. En eigenlijk, ik ben negatief. Ik heb geen coronavirus. Dus ik weet niet wat het echte verhaal is. Maar de situatie van coronavirus is meer beter. We hebben geluk, omdat ons ons ziekenhuis is niet voorbereid. Als veel coronavirus uitbreekt in Liberia, net als ebola, we zitten in een heel groot probleem. Maar gelukkig, als ik kijk terug naar de ebola en corona, dat is veel verschil. En ik denk, we hebben veel geluk dat de coronavirus in Liberia is veel minder. Er zijn 82 overledenen en dus er zijn minder mensen besmet. Zeker dat is minder test gedaan, maar er zijn minder mensen besmet met corona. Dus in de situatie van corona, Liberia heeft echt geluk. Ik weet niet wat is de echt gouden antwoord dat ik kan geven, maar dat is gewoon chance dat corona is niet zo slecht als de ebola.
We hopen natuurlijk dat de situatie positief blijft, dat iedereen toch veilig en gezond en met gezond verstand met elkaar blijft omgaan. En als we het hebben over met elkaar omgaan, dat brengt me dan naadloos bij solidariteit. Ondanks de algemene armoede in Liberia is er een hele grote onderlinge solidariteit, hebben wij begrepen. Kun je daar enkele voorbeelden van geven?
Ja, ik geef een voorbeeld. Ik ga vaak naar Liberia en ik ben daar een beetje opgegroeid. En door de solidariteit is het normaal dat mensen die heeft en mensen die niet heeft. Je weet dat het wanneer werkt. Mensen die heeft niks, die komt mee aan mensen die heeft. En de mensen die heeft, die deel met de mensen die heeft niet. Niet alleen familieleden, maar ook mensen in de omgeving. Bijvoorbeeld kerst. Als de kerst komt, dan komen mensen bij mijn huis. En mijn vrouw en ik, we moeten zorgen dat we hebben genoeg geld in de wereld, dollar. We hebben gewoon eten. En de mensen komen gewoon langs. Ja, die komen gewoon langs de buren, de familie, die komt gewoon langs. En je moet zorgen voor eten geven. Je moet ook, als de mensen willen werken, je moet ook geld geven voor rijkost. Als de mensen komen op bezoek, die willen werken, die zitten, ik ben hier op bezoek, maar ik moet naar huis. En die zit tegen jou, ik moet naar huis, maar die blijft, die kijkt naar jou. Ja, ik moet naar huis. Je moet iets geven voor rijkost. De mensen komen bij jou, soms de mensen hebben geen geld. Die komen alleen bezoeken, maar die eten, die drinkt. En ten einde, je moet gewoon ook geld geven. Dus in Liberia is gewoon dat mensen deelt. Die deelt met familieleden, ook met vriendin, met vriend. En ook in de kerst. Hij zegt, Otta, my Christmas is on you. Maar kerst is op jou. Dat betekent, jij moet iets helpen. Je bent niet verplicht. Maar het is gewoon dat je dat doet. Als je dat niet doet en de mensen weten dat je hebt de geld, de mensen gaan slecht over jou praten. Dus doordat we zijn gewend dat in de tijden van kerst, in de tijden van Independence Day, iedereen deelt aan familie en vrienden. We kennen de situatie. Ik ben ook hier, maar ik heb ook kinderen dat ik stuur naar school. Als mensen in de buurt, die hebben ook probleem. Misschien iemand in het ziekenhuis. Die gaat ook bij jou komen en zegt, Kingston, sorry, mijn dokter is ziek of mijn kind is ziek. Ik heb geen geld. En, als je geld hebt, $20 of €20 of €30, je gaat geven. Oh, sorry, hier, pak deze en ga naar het ziekenhuis. Dus dat is armoede daar. Dus de mensen gaan kijken, die zoeken, die weet, jij kan helpen en de mensen komen bij jou. En wij zijn gewend met die. Als we gaan naar Liberia, bijvoorbeeld in december, mijn vrouw en ik, we geven meer geld aan de mensen dan onszelf. Dat veel mensen gaan komen voor help, mensen gaan komen voor my Christmas on you, sommige mensen willen kleren, sommige vragen schoenen. Dat is wat deel gewoon. Dat we weten dat veel mensen hebben armoede, veel mensen hebben geen werk, veel mensen kunnen geen school betalen. Dus...
Ja, dus eigenlijk gaan de mensen jou een beetje, als ik het zo mag stellen, hè, een beetje verplichten om solidair te zijn, omdat ze weten dat je het kan zijn, in plaats van dat je vanuit jezelf eigenlijk solidair kan zijn, omdat je het wil zijn.
Ja, maar soms, wat doet het zelf? Wat is de situatie? Mijn vrouw heeft 2 kinderen nu die wonen bij ons.
Mm-hmm.
Dat is, de kinderen zijn geen familieleden, maar het zijn kinderen die in de buurt hebben gezien dat die het hulp nodig. Dus we hebben 2 kinderen gepakt en we betalen voor de school, we betalen voor de kleding en we zorgen voor de kinderen. Dus soms, we moeten zelf kunnen kijken, hè? Je ziet de situatie. Maar vaak, de mensen gaan bij jou komen, die vragen help. En ja, het is gewoon familieleven, die gaan bij jou. Als jij nu een werk krijgt en je bent minister of directeur in het land, veel mensen elke dag, dat komt misschien 20 of 40 mensen bij jouw huis. En die blijft gewoon bij de poort. En die vraagt gewoon voor, ja, mijn broer is ziek, mijn school. Dus is raar, maar in Liberia dat is gewoon.
Okay.
Mensen gaan bij jouw poort komen en die blijven. En die vragen gewoon steun.
Het is natuurlijk ook een hele mooie gewoonte dat de mogelijkheid er is en de openheid er is dat mensen durven te vragen wat ze nodig hebben. Misschien iets wat te weinig gebeurt bij ons in België. Wij schamen ons misschien te gemakkelijk om hulp en steun te vragen aan elkaar. En natuurlijk nog mooier dat dan effectief gedeeld wordt en dat mensen gewoon samen zijn. Blijf nog even aan de lijn, Kingston, tijdens onze muzikale pauze, want wij gaan straks graag nog even verder met jou in gesprek.
Oké.
No one like you. Hey. Hallelujah, Hosanna. am willing to serve you. You can use me as you will.
There is no one like you,
Chimo.
You're the greatest, Chinekimo. You're the highest, Chinekimo. I bow before you.
Welkom terug, beste luisteraars, in deze aflevering van Missio Werkt, waarin we samen met Kingston, de president, de voorzitter van de Liberiaanse diaspora in België, praten over zijn thuisland Liberia. Kingston, jij hebt daar straks al even verteld dat er voornamelijk moslims en christenen zijn in Liberia. Kun je misschien een beetje meer vertellen over het geloof in Liberia? Speelt geloof bijvoorbeeld een publieke rol? Komen mensen openlijk uit voor hun geloof?
Ja, we hebben ook mensen die geloven in de traditie, Liberiaanse traditie. Maar je hebt ook meer christen dan moslim. Mm-hmm. En in Liberia, we wonen samen. De situatie is in Liberia, we praten allemaal Engels. Dus als jij zit met mensen, christen of moslim, wij praten in taal en dat is Engels. Dat is de manier waar we communiceren met elkaar. Het is niet dat als jij zit met mensen en de christen praat Engels en de moslim praat zijn taal. Nee, we hebben meer dan 15 talen in Liberia. Maar de christen zijn meer dan de moslim. De moslim is niet veel. Ik denk 20% of zo van de bevolking is moslim. 20-15%. En de rest zijn christen en mensen die... praktisch die traditionele geloof. Maar de land werkt ook, de regering werkt meer ook met de christen en de moslim mensen. We leven samen met de vrede. Dat is geen probleem met als je christen bent of je moslim bent. Ons probleem was meer van tribalism. Tribalism was ons probleem dat brengt oorlog. Dat heeft niks te maken met christen. Dus, maar nu, wij leven samen met christen en moslim. En de regering werkt samen met iedereen. Het is geen keuskeuren tussen ons.
En op welke manier werkt de regering samen met de verschillende geloofsgemeenschappen? Kun je dat een beetje toelichten?
Ah, die werkt eerlijk met allebei. En nu wij weten dat ons president nu... George Weah, die heeft een kerk gebouwd. Hij is mijn buur. Hij heeft een kerk gebouwd. Elke zondag hij is in de kerk. En hij gaat ook naar de moskee. Dus iedereen, mensen roepen pastor en imam. Die roepen verschillende namen. Ja, we mengen samen. Dat is geen probleem. De regering werkt eilen met de moslim en eilen met de christelijk. En de president George Weah, die gaat vaak naar de moskee op bezoek naar de mensen. En hij ook naar de kerk. Mm-hmm. Dus tussen de kerk en de moskee, de president gaat met allemaal werken. Dus de regering werkt samen met iedereen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk geen probleem.
Oké. Dus eigenlijk het burgerconflict was geen religieus conflict. En dat zorgt er nu eigenlijk voor dat men eigenlijk heel open kan zijn op religieus vlak. En dat iedereen ook samenwerkt.
Klopt.
Ja.
Wat meer on tribalism en meer dat deze groep had een probleem gehad van het begin van de oorlog of van het begin van de jaar 80. En tijdens de oorlog, Chasila heeft die andere groep gebruikt als tribalisme tegen een andere groep. Mm-hmm. Dat was de Kra en de Gio. Mm-hmm. Zo begint Chasila. Hij gebruikte die probleem. Dat was tussen de Gio en de Kra en de oorlog te beginnen. Maar eigenlijk was geen tribalisme. Hij wil meer tribalisme, sorry, dan moslim en christenen. Nee.
Oké, okay, dus hij, Charles Taylor, de warlord die veroordeeld is ondertussen in Den Haag, die gebruikt eigenlijk het tribalisme van een aantal stammen om zijn eigen positie te verstevigen en die oorlog te beginnen. Maar het had eigenlijk op zich niks met religie te maken. Heb je dat goed samengevat?
Omdat Charles Taylor was in Amerika, je roept, je hebt mensen die zijn traditie mensen, je hebt mensen die komen uit Amerika, we zeggen Congo. Ik weet niet dat je dat snapt, je hebt mensen die zeggen Congo mensen, mensen die kan geen taal praten, maar die komen uit afkomst is Amerika, die heet Congo. Dus Charles Taylor was van die afkomst, en dat is van de Congo afkomst, en daar in de Do-regime, Do heeft een probleem met de Gio. Dus toen Charles Taylor kwam op de begin met oorlog, hij gebruikt de grens, hij gaat bij de Gio mensen en zei, ik heb jullie steun nodig, ik weet dat jullie altijd een probleem hebben met de Crown, en Do is Crown. Samen kan je aan door de expert en die wordt vermoord. Dus als je gebruikt die manier, en hij krijgt stone. En mensen zeggen, oh, je hebt altijd een probleem met de kraan, mensen met dood, dus ik ga jou stone geven. Dus die manier was de oorlog begin. Hij gebruikt die Gio. Hij ging to the grain. Ja, voor dus Ivoko's.
Hij gebruikt dus eigenlijk een stammenconflict dat al langer bestond om eigenlijk zijn eigen machtspositie uit te bouwen en te verstevigen.
Toen Do kon, president Do, de militair kon op de markt, hij heeft gekomen met de Gio en andere mensen. En later, in een jaar of twee, er was een probleem tussen de mensen, snap je? En Do begint mensen te pakken die samen beginnen met de koep. En toen was vermoord. Er was ruzie tussen de mensen en de mensen, en hij begint mensen te pakken. Dus er was altijd ruzie tussen Do, de Kra en de Gio. Dus Tassilo wist die. En toen Tassilo was in werk voor dood, Tassilo is weggegaan met geld naar Amerika. Hij was in de gevangenis. Wie weet hoe. Hij is van de gevangenis verlaat. En hij komt, hij ging terug naar de Gio mensen. En hij zei, jullie hebben een probleem met Saman Kanyan Do. Dus ik wil ook samen dat hij werk doen. Ik heb die steun nodig. En de mensen gingen gewoon bij Tassilo steun geven.
Dus, maar uiteindelijk had dat weinig of niets met religie te maken. En op dit ogenblik werken de religies eigenlijk goed samen, zelfs met de regering. En is er toenadering, waardoor dat men eigenlijk samen aan de vooruitgang van het land bouwt. Nu, je vertelde mij dat jij onlangs, in september, ben je nog zelf in Liberia geweest. Kan je nog een aantal indrukken geven? Heb je veranderingen gezien ten opzichte van de laatste keer dat je daar was?
Is Liberia beter langzaam? Beter geworden. Ik was daar geweest. Ik heb een afspraak met de regering. Maar door de Ebola, ik heb de president niet gezien. Ik heb alleen een paar mensen van zijn minister gezien. En ik was ook in Magibi-kante. Dat is richting Banga. Wat jullie hebben geweest. Huizen. Richting Banga. Op de weg naar Banga. Je hebt Magibi. En dan aan de Magibi heet Banga. Ik was in Magibi geweest. Ik ging praten over dual citizenship. Wij zijn basic. Liberia heeft geen dual citizenship. Liberia, als jij België geworden of Amerika's paspoort heeft, dan je mag geen paspoort van Liberia krijgen. Dus ik was bezig te praten omdat 8 december dit jaar, we hebben een referendum. Wij zijn bezig dat de mensen moeten steunen voor dual citizenship. Dus ik was daar in het dorp geweest om te praten over de kans voor dual citizenship, de plus voor dual citizenship. En ik zie altijd, Liberia is langzaam boven water komen, maar alleen onze gezondheidssituatie is slechter. Als je kijkt op de buurlanden. Is slechter dan Guinea, is slechter dan Ghana. Daarom, ons vice-president nu zit in Ghana voor behandeling. Hij was ziek, hij moet naar Ghana gaan. En ja, iets beter gaat, maar slecht dat de corona opgekomen. En met de corona, je hebt vroeger de Amerikaanse maatschappij die vliegt naar Liberia. Je hebt ook Air Morocco, je hebt ook SM Brussels. En die brengt een beetje geld ook in. En je hebt door de haven, je hebt ook vaak wij in de diaspora, zakenmensen die sturen spullen naar Liberia en die brengen ook geld in. Maar door de corona is alles een beetje stil. Dus je hebt nu alleen SM Brussel die vliegt naar Liberia. Dus dat ze weinig aan de regering heeft, belasting. Air Morocco is tot nu toe vliegt niet meer. En geen maatschappij uit Amerika vliegt naar Liberia. Dus de economie is een beetje streng geworden. En is een beetje moeilijk geworden voor de mensen. Ik was daar. Ik koop rijst. Ik geef aan de mensen. Ik heb 20 zaken rijst. Ik geef aan de mensen, ja, mensen komen bezoek. Ik geef aan de mensen, omdat de situatie moeilijk is geworden nu. Mm-hmm. Omdat de regering krijgt weinig geld. En de mensen, ja, wij deelt ook dat geld aan familie en vrienden. Maar voor de regering is het nu slecht geworden. Dat is een beetje moeilijk. De laatste tijd, we zien dat mensen zijn vermoord door mensen die onderzoek, die auditors zijn vermoord. Mm-hmm. Dat is de moeilijke situatie nu in het land. Maar ik zie altijd, wij gaat ietsje beter, maar is ietsje langzaam. Maar mm-hmm. Met de oorlog, met de Ebola en nu met coronavirus. Mm-hmm. Afrika is Afrika, Liberia is Liberia. Die gaan niet snel boven water komen als België. België heeft meer betere economie, die heeft meer betere plannen. Mm-hmm. En onze infrastructie is niet beter afgelegd, is niet goede plannen. In Afrika, we weten het, zeker Liberia. Dus dat is het probleem. Gaat beter, maar we moeten ietsje meer kunnen doen. We moeten ietsje meer kunnen investeren. En de regering moet vertrouwen aan de mensen, aan de zakenmensen. De regering moet vertrouwen aan ons. Ja. Wij vragen nu door citizenship. Aan ons kinderen. En wij kunnen meer geld insteken in het land.
Ja, oké. Okay.
Ik vat deze volledige aflevering eigenlijk een beetje samen met te zeggen dat Liberia uit een hele moeilijke periode is opgestaan, zoals een feniks opstaat uit de as. Dat er stappen gezet worden in de goede richting, maar dat de weg nog lang is en dat een doorstart eigenlijk ook noodzakelijk is. Heel erg bedankt, Kingston, om vanavond bij ons te zijn, al is het dan telefonisch. Ik hoop dat onze luisteraars heel veel hebben mogen leren van jou over Liberia, over hoe er altijd een weg is naar een betere toekomst. En we wensen jou natuurlijk ook het allerbeste toe.
Is het bedankt ook. En bedankt aan Mazio voor de steun voor de Weeshuis in Bangar. Mm-hmm. Ik hoop december, ik kan langs gaan. Ik blijf in contact met jullie. Mm-hmm. Om te kijken hoe zit het daar. Ik hoop dat wij gewoon verder samenwerken om Liberia beter te worden. Ik ben ook bedankt aan Belg, aan de Belgische regering, aan de Belgische mensen. Die maakt ons stad voelen hier. Dus is het bedankt ook aan jullie.
Oké, dat is
een goede avond.
Dat is voor jou ook een hele goede avond.
En dan rest ons niets anders vandaag nog dan ook opnieuw nog eens Radio Maria te bedanken voor de gastvrijheid die zij ons elke keer opnieuw verlenen, ook in deze moeilijke tijden. Wij bedanken ook heel graag jou, beste luisteraars, om opnieuw afgestemd te hebben op Missio Werkt. We wensen jou een gezegende en verbonden missiemaand toe. En we horen jou heel graag volgende maand weer. En we zwaaien je uit met een laatste Liberiaanse christelijk nummer.